Goedemiddag gemeente, ik mag u van harte welkom heten hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die thuis meekijkt via de livestream of meeluistert, welkom. Dominee Zoutendijk uit Utrecht leidt de dienst. Vaste bespeler en stadsorganist Arjo Versluis bespeelt orgel en piano. Collectus. Wij mogen vandaag dienen met onze gaven. De drie doelcollecten deze zondag zijn: diaconiecollecte voor het inloophuis, de collecte voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het plaatselijke evangelisatiewerk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Opname. Er worden van deze dienst opnames gemaakt. Als dat voor u een bezwaar is, kunt u achter de pilaren plaatsnemen. Schoonmaakhulp. Wie wil er na de dienst de koster helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Kunt u uw hand opsteken alstublieft. Oké, nou dat moet gaan lukken denk ik. Introïtes. Laten we aan deze begin van deze eredienst God de eer geven en zijn goedheid en zijn trouw zingen. We zingen Psalm 145 vers 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Hij komt om de aard te richten. Dan zal het wreedgeweld ook zwichten en wordt het volk geleid in het recht. Wij zingen Psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 98. Na de geloofsbelijdenis zingen wij uit de bundel Op toonhoogte het lied U bent mijn Heer, U bent mijn leven. En daarvan zingen we vers 1, 3 en 4. Als instemming nog met wat we beleden hebben. Wij zijn verbonden. Daar gaat het ook straks in de preek over. Op allerlei wonderlijke manieren zijn wij verbonden, dat mag je wel zeggen. Ik kijk nu ook maar even in de camera. Wij zijn verbonden op nog een veel geweldiger manier eigenlijk. Met allen die nu onder de zon leven en die met ons de naam van Christus belijden en liefhebben. We zijn ook verbonden met hen, al die generaties, ook op deze plek die ons zijn voorgegaan in het allerheiligste geloof. In die verbondenheid belijden ook wij hier en nu het christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden. Heere, onze God, onze Vader die in de hemel is, u aanbidden wij. Gelukkig dat er toch klanken zijn, ook in dit uur en in dit huis. Klanken die als aanbidding opstijgen tot u. U hebt ze gehoord, u hebt ook ons neuriën of meeprevelen of misschien alleen maar zuchten gehoord. Dat blijft niet onopgemerkt bij u. Wij aanbidden u, God van hemel en aarde, schepper, die ook uw doel zal bereiken met heel deze wereld. Wij bidden u in dit middagavonduur dat u ons daar zicht op geeft. Wat u aan het doen bent, wat er aan het gebeuren is. Zodat wij niet alleen maar een beetje onthutst in deze werkelijkheid staan. En ons niet alleen maar misschien steeds bezorgder aan het afvragen zijn, waar gaat het allemaal toe leiden? Wat gaat het worden? En wij ook niet alleen maar onze hoop vestigen op wat deze wereld ons kan brengen. Maar dat wij geleid worden op die top waar ook Mozes stond. Nebo's top. Van waaraf hij het beloofde land mocht zien. Laat u ons dat ook vanmiddag zien. Wees ons genadig, o God. U kent ons, u weet wat wij ook nodig hebben. Zegen ons vanuit uw woord in de bediening van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu een gedeelte lezen uit de profeten. Ik moet even de goede Bijbel zien te vinden. Ja, ik heb. Die anderen zijn ook goed, maar we gebruiken hier deze, de herziende Statenvertaling. Daar lees ik dus uit. En het is vanmiddag uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 45. Voordat ik dat stuk ga lezen, moet ik daar even iets ter toelichting op zeggen. Deze woorden, vooral uit het tweede stuk van Jesaja, dat begint bij hoofdstuk 40, dat zijn profetieën die zijn uitgesproken in de tijd aan het einde van de ballingschap, of eigenlijk al na de ballingschap. De tijd dat er veel in beweging was onder de volken en Israël mocht in die periode terugkeren uit Babel, naar Jeruzalem, naar Israël. En het is ook een periode geweest voor Israël, natuurlijk van grote uitbundige vreugde, maar ook wel van behoorlijk wat strijd en tegenstand en veel vragen. En daar gaat Jesaja op in. Dat is dus de context. Ik lees eerst het mooie achtste vers en daarna het hele stuk vanaf vers 18 tot 25. Jesaja 45 vers 8, druip hemel van boven en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laten de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Vers 18, want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God, die de aarde geformeerd heeft en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men daarop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere, die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardige God, een heiland. Er is niemand, behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat betekent in dit geval, het zal niet herroepen worden. Ik kom er niet op terug. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker, in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen, heel het nageslacht van Israël. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. De tekst is het 22e vers. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. We zingen, er wordt gezongen, Psalm 96, vers 5, 7 en 9. Psalm 96. Psalm 22 in de nieuwe berijming zingen wij na de preek, vers 12 en 13. Dit zal gedenken wie zich nog verweert, tot alle natie zich tot hem bekeert. En voor de koning die het al regeert zich neer zal buigen. De verste einden zullen het getuigen. Dat niets gelijk zijn verheven macht is. Dat hem de heerlijkheid, dat hem de kracht is, het koninkrijk. Psalm 22. De tekst voor de preek is vers 22 van Jesaja 45. Wend u tot mij, zegt God. Word behouden, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Gemeente van Christus. In deze periode kun je, als je dat wilt, adventkaarsen aansteken. Dat kun je 4 weken lang doen. Elke zondag weer een kaars erbij. Ik weet helemaal niet of u dat thuis zo gewend bent. Maar ik zou u er wel eigenlijk in willen aanmoedigen. Want in deze tijd kunnen we best wat saamhorigheid gebruiken. En kleine rituelen, die kunnen je daarbij helpen. Dat je weet waar je zo'n kaars aansteekt. Ik ben niet de enige die dat doet. Niet de enige die zo'n viertallig gebeurde voor het raam heeft. Dat doen we met veel meer. Dat doen we met elkaar. En dat legt op die manier dan toch een zekere verbinding. Ja, verbinding. Dat is wel een heel onderwerp vandaag in de kerk. Hoe houden we met elkaar verbinding? Maar het is ook een groot thema in de samenleving. Niet alleen trouwens vanwege de coronamaatregelen. Het zit veel dieper. Wat verbindt ons in onze samenleving nog? Wat delen we nog met elkaar? Nou ja, winkelen op Black Friday misschien. Maar ondertussen merk je dat tegenstellingen groeien. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar in mijn nauwe kenniskring maak ik het op het ogenblik mee dat we over bepaalde onderwerpen totaal verschillend denken. En soms verbijstert mij dat wel. Dat er echt mensen zijn, christenen, die mij dan vertellen, goede kennissen dus van me, dat ze helemaal niet meer geloven in wat onze overheid bezig is te doen. En dat ze al het nieuws dat wij zo toegediend krijgen via de media, dat we dat per definitie moeten wantrouwen. Dat is zo'n voorbeeld. En als je nou het over Amerika hebt, en dan vooral in dat land dat de Verenigde Staten wordt genoemd, daar is de verbinding, zo lijkt het, verder weg dan ooit. Maar in de adventstijd hebben wij het met elkaar over de grote verbinding die God belooft en die wij daarom ook verwachten. Deze verbinding, dat de hele wereld en alle volken samengebracht zullen worden rondom de ene God, de schepper van hemel en aarde. En dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden. Jezus is Heer, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, dat is wel een wat andere verbinding, wat grootser dan wij hier met z'n dertigen of nog iets meer hebben, terwijl alle anderen nu thuis zitten te kijken. Misschien is dat onderwerp waar ik het vanmiddag over heb wel een beetje te groot. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat u zegt, ik weet niet of ik daar nou zo op zit te wachten. Ik wil veel liever persoonlijk aangesproken en getroost worden in deze adventstijd. Ik heb veel liever die intimiteit die zit in die verhalen van Jozef en Maria en Elisabeth en zo. Ja, dat denkt u dan misschien, maar als je nou bijvoorbeeld de lofzang van Maria neemt, dat is echt niet alleen maar intiem, hè? Daar gaat het ook over dat God de rijken en de machtigen leeg gaat wegsturen. En dat de armen in deze wereld vervuld worden met goederen. Dus ook in die geschiedenissen klinkt het al helemaal door, maar ik kan me er wel voorstellen dat u denkt, zo'n onderwerp als dat alle volken Als God echt doorbreekt in deze wereld, dan worden alle volkeren samengebracht. Dat is toch ook wel, hoe moet je dat nou voorstellen? Ja, dat zou ik je kunnen vragen. Hè. Word jij nou blij, zou jij blij worden als je hoort dat elke knie zich zal buigen voor de ene God? Kijk je daar ook naar uit? Ja, zeg je misschien. Ja, zeker wel. Maar ja, dat stel ik me dan toch zo voor dat dat iets is dat helemaal aan het eind van de tijd puur van bovenaf als een inslag zal moeten gebeuren. Dan zal dat inderdaad zo zijn. Maar wat betekent deze adventstijd dan? Nou ja, ja, dat je daarvan droomt. Dat het een verre droom is, die realiteit. Ja, dat zou dan wel jammer zijn, denk ik. Als het alleen maar een verre droom is. Want wat we nu gaan horen uit de mond van Jesaja, dat speelt zich allemaal af midden in de geschiedenis. In die wereldgeschiedenis die er toen was. En nu moeten wij proberen vandaag naar deze woorden, deze profetieën te luisteren, alsof ze ook vandaag bezig zijn te gebeuren. Want dat is ook zo. Als je het zo gaat luisteren, dan kun je er ook door geïnspireerd worden. En dan kun je ook anders naar deze wereld gaan kijken. En er ook anders in staan en in leven. Wat was er toen gaande? Het was om te beginnen een tijd vol verwarring en onzekerheid. De machtsverhoudingen in de wereld veranderden. Het Rijk van Babel, groot. Israël was daarheen weggevoerd, Nebukadnezar. Dat machtige rijk was aan het instorten. Het was ondertussen al zo'n beetje ingestort. Dat was ook een proces natuurlijk van binnenuit. Dat zie je altijd bij die grote rijken. Maar er was ook een rijk dat machtiger werd. De Perzen, die namen het over. Zie je ook vandaag, wij zitten ook in zo'n overgangstijd. Dat is niet te ontkennen. Het machtigste rijk van de wereld is toch bezig, denk je dan zo wel eens, om wat naar beneden te gaan. Een ander rijk dat stijgt en dat zal weldra wel nummer 1 worden in de wereld. Die koning van de Perzen, Cyrus heette hij, die voerde een ander beleid dan koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar die onderwierp volken en die liet ze dan ook gelijk maar transporteren naar het machtscentrum van zijn rijk. Naar het gebied wat nu Irak is. Deze koning, Cyrus, die heeft precies een omgekeerd beleid. Die denkt, ik wil niet zo'n multiculturele samenleving om me heen met al die verschillende volken. Laten ze de volken maar gewoon teruggaan naar hun eigen land. Je hebt vandaag politici die hetzelfde idee hebben. Terug naar je eigen land. Zo'n wereld van alles op elkaar is veel te ingewikkeld. Dus deze Cyrus, die zorgde ervoor dat de Joden terug mochten naar hun eigen gebied. Terug naar Jeruzalem. Terug naar Israël. Dat is het beleid van Cyrus. Je moet niet zeggen, die Cyrus dat was al een hele aardige man voor de Joden. Daar waren ze goed mee af, zo was het niet. Het was ook een machtspoliticus en een meedogenloze veroveraar. En toch, Israël, de Joden mochten ervan profiteren. Dat is dus even kort geschetst de situatie. Het was dus wel een crisisachtige tijd. En wat moet je nou doen als volk in zo'n crisistijd? Want er waren natuurlijk niet alleen Babel en daarna Perzië, maar je had allerlei andere volken. Israël was daar één van en zo waren er nog tientallen. Ja, dan moet je dus je gaan heroriënteren. Hoe moeten we ons beleid nu bepalen als we zien dat de een sterker wordt en de ander zwakker wordt? Bij wie sluit je je dan als volk aan? Met wie doe je zaken? Of, meer bijbels gezegd, op wie zul je je vertrouwen stellen? Op welke macht? Alles raakt op drift. Zo ging dat met volken. Gisteren hoorde jouw volk nog bij de overwinnaars en nu ben je een verliezer. En waar gaat het eigenlijk heen met die wereld? En wie bepaalt wat er gebeurt met de wereld? En hopelijk, waar zijn de machten die het tij, het onheil, kunnen keren? Wie zal ons redden? Wie zal ons redden? Er is één volk dat het antwoord weet. Dat is het volk dat de verwachting in zich draagt, dat zwanger is van de belofte en van de hoop. Dat is Israël. Israël beleeft bijzondere tijden. Ik zei het al in mijn inleiding, ze mogen nu terug. Ze zijn als degene die dromen. En ze juichen bij de restanten van de tempel. Maar in Jeruzalem komen ze onmiddellijk in de problemen. Het onheil is echt nog niet voorbij. Israël komt niet zomaar thuis. Ze worden tegengewerkt. En je merkt ook in die woorden bij Jesaja, bij al die hoofdstukken, dat de onzekerheid en de vertwijfeling en de vraag, en waar is God dan nu, die is nog volop aanwezig in dat teruggekeerde volk. En dan spreekt de profeet in dat stuk dat ik gelezen heb. Hij spreekt namens God. Maar je kan nog wel een stap verder gaan. God spreekt zelf door deze profeet heen. Ik, zegt God, ik. En wat zegt God nou tegen dit volk? In een periode van verwarring en onthutsing. Wat zegt hij? Gebruikt God woorden als, jullie hebben het nu wel moeilijk. En ik zal jullie dus steunen. Ik kom jullie te hulp. Nee, die taal spreekt de Heere God hier niet. God praat hier, spreekt hier op een hele andere toonhoogt. En dat is al aan het begin van het hoofdstuk, wat ik niet heb voorgelezen. Aan het begin van het hoofdstuk zegt de Heere Cyrus, hè, dat is die koning. Cyrus, dat is mijn dienaar. Die moest van mij een klus opknappen. Hij noemt hem zelfs mijn gezalfde. Cyrus, mijn gezalfde. Cyrus, mijn herder. Die grote machtige man, die heeft maar één ding gedaan. Eigenlijk, die heeft mijn wil uitgevoerd. En daarom zijn jullie nu hier teruggekeerd. Maar ik ben nog niet klaar. Nu jullie terug zijn. En jullie hebben thuis gebracht. Dit is nog maar het begin. Want, zegt God, ik ben de schepper van de hemel en de aarde en van alle volken. Ik ben God. Je hebt zo'n kinderliedje, dat wordt hier ook misschien wel eens gezongen. En dat gaat zo, mijn God is, en dan komt er, geloof ik, de grootste, de sterkste, de verstandigste, de machtigste. Maar dat is niet de taal die God hier spreekt, hè? De Heere zegt niet, ik ben de grootste, ik ben de machtigste, nee. Hij zegt, ik ben de enige. Dat is heel wat anders, voel je dat aan? God is de enige. Ik ben de enige die redt. Er is gewoon geen ander. En dat is mooi, dat moeten we ook onthouden. Je kan natuurlijk wel zeggen, God is de grootste en zo. Maar je kunt ook beter soms zeggen, nee, God is niet de grootste of de sterkste. Maar hij is de enige. En waarom is hij dan de enige? Omdat hij de hemel en de aarde en alles wat er is zelf gemaakt en gewild heeft. Daarom. Dus je hebt God, de schepper, en alles wat er verder is, dat is dus schepping. Dat zijn schepselen. Er is niemand naast God als een soort concurrent, als een opponent. Hij die alles leidt, dat is de schepper. En hij is degene die machtigen en tirannen hun dag en hun kans geeft. Ja, dat wel. Hij laat ze hun gang gaan. En tegelijk wonderbaarlijk en beslissend stuurt hij ze ook. Cyrus, dat is mijn herder. Dat is mijn dienaar. Maar ja, dat kan ik nou wel staan te preken hier. Maar wie ziet dat dan? En waar zie je dat dan? God, de God van Israël, de God van de Bijbel, is zo te zien helemaal niet de sterkste. Neem nou het volk van God, Israël. Dat is toch een onbetekenend volkje. Dat de speelbal is in deze wereldgeschiedenis. Van wat anderen over hem beslissen. En toch is juist dat volkje in zijn onbetekenendheid de spreekbuis van de Schepper. Want aan hen zijn die woorden van God toevertrouwd. Israël is Gods getuige om zijn naam hoog te houden. Te midden van de volken. Ik wijs nog eventjes op dat wat ik net zei. Dat Israël zo'n onbetekenend volkje is. Dat is wel goed om dat nog eens vandaag te benadrukken, denk ik. Want je hebt natuurlijk veel mensen ook in onze kring. Die zijn, om zo te zeggen, dan helemaal pro-Israël. En dan zijn ze vooral zo ontzettend blij dat Israël zo machtig eigenlijk is geworden. Zo sterk. En dat niemand tegen Israël op kan natuurlijk in dat Midden-Oosten. Omdat ze een fantastisch leger hebben en een geweldige geheime dienst die onlangs nog weer een spectaculaire actie heeft uitgevoerd. En dat vind ik dan zelf ergens ook wel heel spannend natuurlijk. En dat Israël kernwapens heeft misschien wel. Maar lieve gemeente, zo is het toch niet, denk ik. Daar ligt niet de betekenis van Israël. Dan vergissen we ons. Israël is gewoon ook nog steeds afhankelijk. Als je goed kijkt, dan weet je dat. Premier Netanyahu, die kijkt natuurlijk alweer naar de volgende president. Wat die dan weer zal gaan doen. En zo is het eigenlijk altijd geweest. Maar zo is het ook goed. Juist als een onbetekenend en afhankelijk volk is Israël de spreekbuis van de Schepper in deze wereld. Zo doet God dat. En dan, in vers 20, wordt er een soort bijeenkomst georganiseerd door God zelf. En er staat in dat vers 20, verzamel u, kom, treed samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Die bijeenkomst, dat is eigenlijk een rechtszitting. De mensen die daar komen, die worden als het ware gedagvaard. En die moeten zich in die rechtszitting verantwoorden. En de aanklager, zou je kunnen zeggen, de vragen stellen, dat is God. Ze moeten zich verantwoorden voor hun gedrag. Waarom ze steeds eigenlijk niet naar God hebben gevraagd. Ze moeten komen uitleggen waarom ze toch zo dom zijn om iedere keer weer op goden te vertrouwen. Dat zijn volgens de herziene statenvertaling de ontkomenen aan de heidenvolk. Als je dat leest, dan kan dat maar één ding betekenen. Dat moeten dus de Joden zijn, de Israëlieten. Die zijn immers ontkomen, zo kun je zeggen, aan de heidenvolken. Maar als je nou die tekst leest die erop volgt, dan gaat het niet zozeer over Israël, maar dan gaat het over alle volkeren. Wat die te zeggen hebben tegen de Schepper van hemel en aarde. En daarom moet je die tekst ook anders vertalen. Dat is natuurlijk altijd lastig. Want Hebreeuws is een heel ander soort taal dan onze talen hier in Europa. Er staat letterlijk de mensen, de ontkomen volken. De volken die overleefd hebben. Die worden gedaagd. En ik denk dat we dat maar moeten zeggen. Het gaat hier dus over de heidenen. En over de volkeren die overleefd hebben. Wat betekent dat? Dat betekent denk ik dit. Dat in dat machtsspel er ook altijd volkeren zijn die het spel hebben verloren. Die ook eigenlijk een beetje teleurgesteld zijn, gedesillusioneerd. En wat doen ze? En zo worden ze ook afgetekend. Ze trekken nu rond terwijl ze hun houten godenbeelden meezeulen. Ze zijn op drift geraakt, hele stammen. Dat zie je ook altijd in dat soort periodes. Die moeten gewoon wijken. Die moeten ergens anders gaan wonen. Die moeten wegtrekken, op de vlucht zijn. En ze voeren hun houten godenbeelden met zich mee. Daar gaat het over. En God zegt meteen in vers 20, dan heb je toch geen verstand als je dat doet. Als je ontkomen bent, je hebt het nog overleefd, je bent helemaal eigenlijk gedesillusioneerd en dat je dan nog steeds blijft vertrouwen op die houten godenbeelden van je. Dat snap je toch niet? Zij weten niets, staat er in de herziene Statenvertaling. Ze hebben helemaal geen verstand. Kom het maar eens uitleggen, zegt de Heer. Dus er vindt een soort volkenvergadering, een soort verenigde naties, zou je haast kunnen zeggen, vindt plaats. En God zegt, leg dat eens uit. Wie bidt er nu tot een God die niet redt? Wie doet dat? Voer eens een pleidooi. Voor jou gelijk. En ik vraag je meteen, waarom zijn jullie als samenleving, als volk, niet bij mij terechtgekomen? Ik, zegt de Heer, ben namelijk de enige die van tevoren aankondigt wat er gebeuren gaat. Ik ben de enige die dat doet. Ik spreek en dan gebeurt het ook. Soms ondoorgrondelijk, niet na te rekenen, maar het gebeurt. Die goden, die praten niet, die spreken niet. Nou ja, ze zeggen wel eens wat, maar dat is meestal half onverstaanbaar. Dat bedoelt de Heer als hij zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken. Dat doen goden wel. U weet dat misschien van die orakels. Dat zag je ook bij de Grieken, hè? Orakel van Delphi. Dan sprak dus een godheid. Maar je had om te beginnen een priesteres die dan helemaal beneveld was, daarvoor nodig. En ze zei vaak dingen die voor tweeële uitleg vatbaar waren. Met andere woorden, goden, die zijn grillig. Dat zijn gewoon natuurmachten. Het kan vriezen, het kan dooien. Dat zijn goden. Maar die zeggen niet wat er gebeurt. Die spreken niet uit wat de goede weg is, waardoor er toekomst is. Wie heeft het van oudsher doen horen? Wie heeft het aangekondigd? Ben ik het niet, de Heere? Ben ik het niet die allang gezegd hebt wat er van je terecht zou komen als je mijn rechtvaardige richtlijnen blijft negeren? Ik ben alleen rechtvaardig. Ik breng alleen redding. Daar zit die verontwaardiging in bij God. Goden zijn er nog altijd. Dat begrijpt u wel. En goden kunnen heel veel. Maar die goden vertellen je niet waar het op uitloopt. Als je hen dient. Dat moet je echt van een ander horen. Van de God van Israël. Daarom redden goden je ook niet. Ze geven je wat. Ze geven je meer dan je misschien eerst gedacht had. Maar tenslotte word je bedrogen. Geld. Roem. Ga maar door. Maar er is één God die redt. En dat doet hij door de schijn door te prikken. En door de weg te wijzen. Met ronde woorden. De weg van het leven. Je weet, mens, wat de Heere van je wil. U kent die tekst uit Micha. Dat je recht doet. En trouw betracht. En nederig wandelt met je God. Dat is de weg van het leven. Nou, dan moet je je even voorstellen dus. Er is een vergadering. En daar worden de volken en de samenlevingen van die tijd bijeengeroepen. Stel je dat even voor vandaag. Aanwezig zijn volken die gedesillusioneerd zijn. Vastgelopen in de geschiedenis. De goden en machten waar ze op vertrouwden, hielpen niet. En dat moeten ze nu ook toegeven. Wij kennen zulke volken en staten. Daar hebben we een mooi Engels woord voor. Failed states. Staten die gefaald hebben. Zo heette dat. En die zijn er. In Afrika kom je er heel wat tegen als je er doorheen trekt. En in Midden- en Zuid-Amerika en ook wel in Azië. Ja, wij zijn dat gelukkig niet, hè? Wij zijn geen failed state. Goddank, zou ik willen zeggen. Wij zijn een rechtsstaat. Hoeven wij dan niet gered te worden? Ook als volk. Je hebt volgens mij vandaag serieuze mensen, denkers. En dat zijn lang niet altijd christenen. En die zeggen over Nederland en Europa dat we bezig zijn vast te lopen. Want ze zeggen, waar is de verbinding? En je hoort ze zeggen, maar zo formuleerden ze dat natuurlijk niet. Wie zal ons redden? Kijk, zulke mensen zijn niet ver van God. Of liever gezegd, de God van de Bijbel is niet ver van hen. Wie kan ons redden? Dat kan alleen maar de Schepper. Want toen hij deze wereld schiep, stond hem iets voor ogen. En die Schepper is de enige die nog precies weet hoe hij deze wereld bedoeld heeft. Eerst was de aarde woest en leeg. En toen kwam God en die sprak. Door het woord ordende hij alles. En hij heeft een wereld gemaakt waarin te wonen is. Tot op de dag van vandaag. En er is een God die daaraan vasthoudt. Hij is dat niet vergeten. Hoe hij het ontwierp destijds. En hij houdt eraan vast. En hij zegt hier, klip en klaar, ik heb deze aarde niet geschapen om tot een woestenij te worden. De Schepper is trouw aan zijn wereld. En aan wie daarop wonen. En dan klinken die woorden die ik al vanaf mijn jeugd ken. En jullie ook, denk ik. Deze woorden. Die ontroerende woorden. Keer terug tot mij, wend u tot mij, einden der aarde, en laat u behouden, word behouden, want ik ben God en niemand anders. Wend u tot mij, einde van de aarde, wie wonen daar? Ja, dat zullen wij toch wel zijn. Wij zijn voor Israël, vanuit Israël gezien, waar die woorden klonken daar. Dan zijn wij ons zo'n beetje de einde der aarde. Die hele lage aflopende landen. Aan de zee. En hier wonen mensen als wij. Hier woont een volk zoals wij het zijn. Heidenen van huis uit. Maar hij is ook onze Schepper. En hij zegt het luid en duidelijk. In de volle publiciteit. Word behouden. Ik zou het nog liever zo vertalen. Laat je redden. Laat je redden. Dat betekent niet alleen dat je gered wordt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook dat je je laat redden. Zeker. Want dat redden, dat gered worden, dat gebeurt niet automatisch. Dat is een oproep van God. Je moet wel terugkeren. Anders word je niet gered. En wat is dat terugkeren dan? Ja, wat ook gold voor die volkeren met die houten godenbeelden. Dat je je ongelijk erkent. Dat God zegt, ik daag jullie uit. Vertel het me dan. Waarom heb je mij niet gezocht? De levende God. De schepper van hemel en aarde. Je moet je ongelijk erkennen. Daar zijn we aardig mee bezig, vind je niet, in Nederland? De ongelijk herkennen. De koning, ja, nou bedoel ik niet een reisje van hem, maar ik bedoel wat hij over zijn oma zei, zijn grootmoeder, op 4 mei. En René de Reuver, de man van onze protestantse kerk. Daar is natuurlijk weer een heleboel over te doen. Maar waar
ongelijk wordt erkend.
Ook namens een land, namens een volk. Dat zijn volgens mij niet de slechtste momenten in de geschiedenis van een volk. En dan zegt God, en ik zweer bij mezelf, en ik kom er ook niet op terug, dat de dag komt, dat alle knie zich zal buigen voor mij. Dat is een belofte. Dat is een belofte. Maar het is ook een confrontatie. Het is ook een oproep. Ja, ik vind het wel ontroerend hoor. Als je daar God ziet met zijn armen zo wijd uitgebreid. Zoals hij daar staat te roepen. Ik vind het ontroerend. Maar eigenlijk eerlijk gezegd, ik vind het ook iets onmogelijks. Echt iets onmogelijks. Dat dat zo zal gebeuren. Je wil het natuurlijk geloven. Wij willen dat geloven, dat dat zal gebeuren. Maar het heeft zo ontzettend weinig betekenis. Het heeft geen enkele impact voor je gevoel. En als je naar de volken kijkt in de wereld, die accepteren dat echt niet. Die uitnodiging om zich te laten redden. Nee, de schepper van hemel en aarde is in onze wereld niet de grote verbinder. Helemaal niet. God is onzichtbaar geworden. En als ik het wat op een vervelende manier kan zeggen, mag zeggen. De Heere God die heeft gewoon zijn imago tegen. Zijn image. En het image van God, de trend die je overal merkt, dat is God, ja, die duwt je in een hoek. God, religie, die beperkt onze vrijheid. Zodra het over religie gaat, heb je het gegooid in de glazen. Dan voelen we ons beperkt. Ja. Duwt God ons in een hoek? Het is precies andersom, gemeente. God laat zich in een hoek drukken. Hij laat zich uit de publieke ruimte wegduwen. En ondertussen struikelt de waarheid op de straat. Het is ook in Nederland nog zelden zo verdeeld geweest over wat mensen echt geloven. Waar ze echt voor zouden willen gaan. De waarheid struikelt op de straten. En je ongelijk erkennen? Kijk naar de televisie. Wat zie je dan? Zie je dan leiders en volken die hun ongelijk toegeven? Die hun nederlaag toegeven? Ja, ik weet het wel. Er zijn gelukkig ook heel veel goede mensen. Ik bedoel, die zijn niet zo extreem. Die zijn gewoon verstandig. Die hebben het goede voor, ook met ons land. Ik wil niet pessimistisch en negatief praten over onze samenleving. En die zeggen dat we ons best moeten doen. Dat is ook zo. Daar ben ik ook heel erg voor. Ik hoop ook dat er gauw een vaccin komt en dat soort dingen. Maar zeggen ze ook dat we uiteindelijk redding nodig hebben. Omdat we ongelijk hadden. Omdat we het samen gewoon bedorven hebben. Omdat we het niet hebben willen zien. En waar is dan de schepper van hemel en aarde nu? Ik sta hier om te zeggen dat hij er wel is. Hij is er in deze woorden. En God is bezig in de wisselingen van de wereld. Hij laat machtigen hun gang gaan. Hij laat snoevers spreken en pochen. En tegelijk kunnen al die mensen en machten niets zonder hem. Maar God laat zich verwijderen. Hij zendt zijn eigen zoon in de wereld. En tenslotte wordt Jezus verwijderd. Zelfs uit de heilige stad. En toch zal alle knie zich buigen. En alle tong zal belijden. Jezus is Heer. Wat kunnen wij dan vandaag nog doen? Eén ding denk ik. dat we zeggen, Jezus, Zoon van God, red ons, verlos ons. Laat er gerechtigheid van boven regenen op het land. Laat er gerechtigheid opbloeien uit de bodem, zodat wij weer volk van u kunnen zijn. Daar zijn we mee bezig in deze tijd. Dat is de kern van Advent. Roepen tot Jezus en tot de levende God. Er is een aanbod van deze God. Een echt gemeend aanbod voor alle volken, maar ook voor ieder persoonlijk. Laat je redden. God spreekt geen duistere taal. Je moet omkeren, anders word je niet gered. Maar weet u wat nou zo troostend is? Wij hoeven niet te kiezen. Nee. Want er is geen alternatief. Ik ben de enige, zegt God. Er is geen ander. En dan hoop je en dan ervaar je ook, denk ik, wel eens. Als je dat weer hoort, dan smelt het, hè, ook bij jezelf. Oh nee, er is ook geen ander. En dat is dan toch onze hoop, hè? Onze hoop. Daar kun je aan optrekken. Dat er geen ander is. En als je dat beseft, kijk, dan kun je het ook voor God opnemen. Want we staan natuurlijk wel in een samenleving. En deze samenleving, zo raar als die af en toe ook functioneert, zou je kunnen zeggen, maar die geeft ook wel de kans om het voor God op te nemen. Met dat idiote geloof van ons. En met die rare, vaak verdacht gemaakte God van ons. Je mag het van hem opnemen. Echt waar. Met de strijdbaarheid die God zelf ook hier laat zien. God zegt, kom maar bij elkaar. Discussieer maar. Vertel het maar eens. Dat is ook een verbinding die je zou kunnen zoeken. En ik prijs God dat er mensen zijn, ook wel in onze tijd. En ze komen niet allemaal op de televisie. Maar er zijn er ook wel een aantal, hè. Die het dan ook wel voor God opnemen. Niet met hele grote parmantige woorden, hoor. Helemaal niet. Maar die wel iets zeggen over verlossing. Die zeker komen zal. Moeten we ook doen, denk ik. Als christenen de verbinding zoeken met elkaar en met de wereld. En hier begint het. Hier. Met z'n dertigen op grote afstand van elkaar. Maar hier begint het. Thuis. Verspreid overal meedoen. Dit is de toekomst. Hier begint het. En onthoud nou, maak niet de fout van zoveel christenen. Wij hoeven de wereld niet te redden. Echt niet. Dat kunnen we ook niet, maar we hoeven het ook niet. Wij zijn de mensen van Advent. Alle knie zal zich buigen. Vrijwillig of gedwongen. God doet daar een eed op. En wij getuigen daarvan. Van een wereldwijde toekomst. En daarom steken wij de kaarsen aan. Zondag na zondag. Amen.
Laat ons bidden. Heere onze God, u bent de enige. U hebt alles geschapen. Het grote verdriet van u over deze wereld is samengekomen in de lijdende knecht, die riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was het begin van de psalm, waarvan wij het einde mochten zingen. Dat alles wat zich nog verweert zal buigen voor u. En dat u thuis brengt al die volken en Israël voorop. Wij loven en aanbidden u, maar dat is heel iets anders dan dat we u begrijpen, dat we het snappen hoe het zit. Nee, dat doen we niet. Maar toch bidden wij van u, Heere, dat u ons de tijd leert lezen. Want het is niet alleen maar een verre droom die ons beloofd is, waar je eigenlijk zo heel weinig mee kunt in je leven nu. Het is bezig te gebeuren. U bent diezelfde God. Die mensen die tieren en schreeuwen gebruikt, gewoon inzet als een dienaar van u. Zo bent u. En we bidden u, o God, dat u ons ook een vorm van dapperheid geeft. Een maatschappelijke dapperheid. Want we hebben allemaal een plek waar het zomaar van ons gevraagd kan worden om het op te nemen voor u. En dan denken we vaak, geloof dat ik het maar niet doe. Want wij hebben ons vertrouwen in deze samenleving en wat u daarin betekent eigenlijk al lang verloren. En we zijn al blij als we het in eigen kring nog een beetje mogen beleven. Maar o God, onderwijs ons dan. Vanuit de profeten en de apostelen, onderwijs ons en geef ons moed en eenvoud, niet hoogmoed, maar moed om het eenvoudig niet alleen te zeggen, maar ook te laten zien. Om met hoop te leven in deze wereld, om te zeggen het komt goed, want er is een God en die heeft het al lang gezegd. En daarom bidden wij u toch ook om een herleving. Wij weten wel dat het nooit helemaal goed komt met deze wereld. Het is ergens ook een sterfhuisconstructie, dat weten we, o God. Want die afval van u gaat toch gewoon door. Maar er kan toch wel eens een herleving zijn. En mogen wij dan ook pleiten op die belofte die u ook in het verleden in ons land hebt willen waarmaken. Schenk een herleving en begin bij mij. Zo bidden wij. Dat het niet alleen iets is wat wij hoorden vanmiddag hier, maar wat ons aanvuurt. Laat u redden. Ga met ons, o God. Het is avond aan het worden en de nacht zal komen. En wij bidden wat die twee mannen op weg naar Emmaus ook zeiden tegen u, Heer Jezus. Heer, blijf bij ons. Blijf bij ons aan de avond van de dag, aan de avond van ons leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw troost en met uw zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van angst en twijfel, van aanvechting en beproeving, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Het slotlied. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft. Op toonhoogte 220. Hef nu allen uw hart omhoog tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.